Hier is vanochtend een gezinsdienst. En als ik altijd nadenk over gemeente zijn, en we hebben het er ook wel eens onderling over, ook in het leidersteam, dan elke keer opnieuw, dan verwonderen we erover hoe zo'n bijzondere plek de gemeente ook is. Dat wij een gezin zijn en dat het eigenlijk de enige plek is in de maatschappij, qua organisatie, qua bedrijf, whatever, waar je zowel pasgeboren baby's hebt als vitale tachtigers. Alles is hier in de gemeente aanwezig. Alle leeftijdsgroepen, alle categorieën, het zit in de gemeente. We zijn een uniek gezin daarin. Het gezin van God. En daarin mogen we samen optrekken. Als kinderen, als tieners en jongeren en ook als volwassenen. En vanochtend is eigenlijk de startdag voor het nieuwe seizoen van kinder- en tiener- en jongerenwerk. En volgende week zou je kunnen zeggen is de startdag van het volwassenenwerk. En die twee weken willen we eigenlijk inkleuren aan de hand van het leven van Samuel. Deze week hebben we het over de jonge Samuel. En volgende week zullen we stilstaan eigenlijk bij de oude Samuel en lessen leren uit zijn leven. Nou, wie was Samuel ook alweer? Samuel was een profeet van de Heer. En natuurlijk meteen alweer de vraag ook voor kinderen. Wat is ook alweer een profeet? Weet iemand van de kinderen wat een profeet is? Een profeet van God. Als je het weet, mag je dat heel hard roepen. Nou, dat is ook een moeilijk woord. Is er iemand die het weet van de kinderen? Ja. Iemand die is gestuurd door God. Dat vind ik een mooi antwoord. Dat is een boodschapper van God. Dat is een profeet. Is iemand die vertelt eigenlijk iets van God aan de mensen. Dat is een profeet. En eigenlijk, als je hebt ook priester, hè, dat is weer anders. Dat is eigenlijk precies andersom. Een profeet gaat van God naar mensen en een priester gaat eigenlijk juist van mensen naar God. Die geeft ook dingen van mensen door, soms ook offers in het Oude Testament, geeft hij door van mensen tot God. Dus het is precies andersom, profeet en priester. En wij gaan het nu hebben over de profeet Samuel. En hoe was het verhaal ook alweer van Samuel? Nou, dat lezen we in het Bijbelboek, wat ook genoemd is naar zijn naam, 1 Samuel. In het eerste hoofdstuk zien we Hanna, zijn moeder. En Hanna kan geen kinderen krijgen. En ze is daar zelf erg verdrietig over. En ze wordt er ook nog eens mee gepest. Het feit dat ze geen kinderen kan krijgen door Peninna. Dus Hanna is intens verdrietig dat ze geen kinderen kan krijgen. En er wordt ook nog eens mee gepest door Peninna. En op een dag is Hanna in de tempel in Silo. En dan gaat ze bidden en ze is nog steeds heel verdrietig. En dan bidt ze, Heere God. Zou ik toch alstublieft een zoon mogen ontvangen. En als ik een zoon ontvang, dan zal ik hem eigenlijk ook teruggeven aan u. Dan zal ik hem ook eigenlijk beschikbaar stellen om hier te werken in uw tempel, in uw heiligdom. Heel diep gebed. En God verhoort dat gebed. En binnen een jaar wordt eigenlijk kleine Samuel geboren. En ze zorgt nog een paar jaar voor hem. En ongeveer als hij de leeftijd van 3 heeft, dan uiteindelijk gaat ze weer naar de tempel. En dan eigenlijk geeft ze Samuel, haar zoon, terug aan God. En ze brengt hem bij Eli. En Eli was de belangrijkste priester op dat moment. En ze zegt van, ik had hiervoor gebeden voor deze zoon. En Eli was daar toen ook bij, dus die wist dat ook nog. En dit is hem. Dit is Samuel. En wil jij hem voor hem zorgen? En wil jij hem eigenlijk ook opvoeden in het leven met God? En Samuel groeit op bij Eli en bij zijn gezin. En hij woont eigenlijk bij de tempel, het heiligdom van God. En hij leert heel veel van Eli, die eigenlijk ook als een soort vader voor hem is. Een geestelijke vader. Maar tegelijkertijd zit je ook in een beetje een rare omgeving. Want de zonen van Eli, die doen eigenlijk allemaal slechte dingen. En Eli pakt dat eigenlijk niet echt aan. Hij ziet het een beetje door de vingers. Maar de zonen van Eli doen slechte dingen. Ze stelen onder andere van God. En dat is ook de omgeving waar Samuel in opgroeit. En dan komen we bij 1 Samuel 3. Als God eigenlijk de jonge Samuel is dan naar schatting een jaar of 12 roept. Dus laten we het lezen. 1 Samuel 3. En ik lees het helemaal. En dat is best wel even een stuk. Maar dat heb je soms in de Bijbel. Dat je gewoon een stuk even een langer stuk moet lezen. Dat als je dat niet doet, dan mis je eigenlijk een stukje wat heel belangrijk is om het ook te kunnen snappen. Of te kunnen uitleggen. Dus ik lees 1 Samuel 3. En daar staat, de jonge Samuel diende dus de Heer. onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer. En er braken geen visioenen door. Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden. Hij kon bijna niet meer zien. Samuel lag te slapen in het heiligdom van de Heer, bij de ark van God. En de godslamp was bijna uitgedoofd. Toen riep de Heer Samuel. Ja, antwoordde Samuel. Hij liep snel naar Eli toe en zei, hier ben ik. U hebt me toch geroepen? Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen. Ga maar slapen. Toen Samuel weer lag te slapen, riep de Heer hem opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik. U hebt me toch geroepen? Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen, mijn jongen. Ga maar weer slapen. En Samuel had de Heer nog niet leren kennen. Want de Heer had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt. Dus de Heer had nog nooit echt gesproken tot Samuel, door het woord tot hem te richten. En opnieuw riep de Heer Samuel, voor de derde keer. Samuel stond op, we weten inmiddels wat hij deed. Hij ging naar Eli en hij zei, hier ben ik. U hebt me toch geroepen? En toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. Hij zei tegen Samuel, ga maar weer slapen. En wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden, spreek Heer, uw dienaar luistert. Samuel legde zich weer te slapen. Alleen ik me kan voorstellen, als je weet dat God elk moment echt kan gaan spreken, dat je niet zoveel ogen meer dicht doet. Samuel legde zich weer neer te slapen. En de Heer kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren, Samuel, Samuel. En Samuel antwoordde, spreek, uw dienaar luistert. Toen zei de Heer tot Samuel, let op, ik ga in Israël iets doen waarvan ieder zo zal ophoren dat zijn beide oren tuiten. God gaat iets bijzonders doen. Als die tijd aanbreekt zal ik alles, maar dan ook alles ten uitvoer brengen wat ik Eli en zijn familie heb voorzegd. Want er was al een keer eerder een profeet van God geweest die tegen Eli had gezegd van Eli, al die slechte dingen die jouw zonen doen, dat is niet goed. Dat moet je aanpakken. Het kan niet. Ze stelen van mij. Dus Eli was al een keer gewaarschuwd door een andere profeet, een boodschapper van God. En hier dus eigenlijk opnieuw die waarschuwing. Nou, en gaat het al verder. Ik heb hem aangekondigd dat ik onherroepelijk het vonnis over zijn familie zou voltrekken vanwege het wangedrag van zijn zonen. Want Eli wist dat ze God minachten. Dat ze God eigenlijk niet belangrijk vonden. Maar hij heeft ze niet terecht gewezen. En daarom heb ik Eli's familie gezworen dat hun schuld met geen enkel offer kan worden ingelost. Samuel bleef tot de ochtend liggen en opende toen de deuren van het heiligdom van de Heer. Hij zag er tegenop om Eli te vertellen wat hij had gehoord. Maar Eli riep hem bij zich. Samuel, mijn jongen, kom eens hier. Hier ben ik, antwoordde Samuel. En Eli vroeg, wat heeft hij tegen je gezegd? En eigenlijk voelde hij het al aankomen volgens mij. Probeer niet het voor me te verbergen. God mag je doen wat hij wil, als je ook maar iets achterhoudt van wat hij tegen je heeft gezegd. En zonder iets achter te houden, vertelde Samuel hem alles wat hij had gehoord. En Eli zei, hij is de Heer. Laat hij doen wat hij het beste vindt. Samuel groeide op. Eli die accepteert ook dat God dat spreekt, omdat hij ook weet dat het waar is wat God zegt. En dat het niet oké is, dat hij niet heeft ingegrepen. Samuel groeide op. En de Heer stond hem bij en bracht alles in vervulling wat hij had voorzegd. En daardoor kwam iedereen in Israël, van Dan tot Berseba, van de ene tot de andere kant van het land, tot de erkenning dat Samuel door de Heer als profeet, als boodschapper van God, was aangewezen. En in de jaren daarna bleef de Heer in Silo verschijnen. En hij maakte zich daar aan Samuel bekend door het woord tot hem te richten. En dan zien we in hoofdstuk 4 het eerste vers. En heel Israël luisterde naar Samuels woorden. Het is een bijzonder verhaal. En we kunnen hier allemaal van leren. Of we nu zelf jong zijn, op de basisschool zitten, Dat er nou tieners zijn en jongvolwassenen en ook zoeken soms naar de wegen in het leven en de keuzes die je tegenkomt. En het ingewikkeld hoe het soms kan zijn. En of hier nou zitten als misschien wel ouders of grootouders. Volwassenen. En het eerste wat belangrijk is om vast te stellen, lees eigenlijk meteen al in vers 1. Als we willen begrijpen hoe het, wat er allemaal gebeurt, dan in vers 1 staat, ja, er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer. En er braken geen visioenen door. Ja, waarom was dat? Waarom was God al zo'n tijd stil? Nou, dat komt eigenlijk door de tijd waarin ze leefden. Het was de tijd van de richteren. Je had eerst Mozes gehad en Jozua en ze hadden het land Israël, hadden ze uiteindelijk ingenomen, het land Kanaan. En het volk leefde nu in het beloofde land. Maar daarna kwam er een periode van richteren, rechters. Die waren ook de baas van het land, maar ze waren bijvoorbeeld geen koning. En het ging eigenlijk steeds weer mis. Dat het volk steeds weer niet ging luisteren naar God en allemaal dingen ging doen die echt tegen God ingingen. En dan ging het dus ook niet goed in het land. Zegen en vloek. Zo heet dat, zo zien we dat ook in Deuteronomium 28. Dat is gewoon wat God al altijd zegt. Joh, als je je aan mijn woord houdt, ik heb het beste met je voor. Ook met de dingen die ik van je vraag in mijn woord. Doe het. En er zal ook zegen zijn. Maar ze deden het steeds niet. En dan ging het mis. En dan kwam er oorlog. En dan kwam er weer een vijand die weer sterker was. En dan na een hele tijd uiteindelijk, ja, het is ook niet goed wat we doen. En we moeten weer terug naar God. En dan gingen ze weer terug naar God. En vergeving vragen voor het feit dat ze weer waren afgedwaald. En dan gaf God weer een nieuwe rechter, een nieuwe baas. En dan ging het eigenlijk ook weer een hele tijd goed. Dan werden ook weer die vijanden weggejaagd. Dan was er weer rust en vrede. En dan was het goed. Dan waren ze weer dicht bij God. Maar het was eigenlijk steeds het rondje. Het ging steeds verder in. Want steeds opnieuw dwaalden ze weer af. Kwam er weer oorlog. En kwamen ze weer terug. En dwaalden ze weer af. En kwam weer oorlog. En kwam er weer een richter. Het ging niet goed in het land. In de periode waarin Samuel leefde ging het niet goed. En dat zie je eigenlijk ook in Richter 2 vers 7. Waarom het niet goed ging. Hoe kan het dan dat zo'n volk steeds opnieuw heen en weer geslingerd wordt? Nou, in Richter 2 vers 7 staat wat mij betreft een belangrijke sleutel. Met ook de versen daarna. Daar staat, zolang Jozua leefde, had het volk de Heer gediend. En ook na zijn dood waren ze de Heer blijven dienen, zolang de stammen werden aangevoerd door Jozua's leeftijdsgenoten. Die getuigen waren geweest van de grootste daden die de Heer voor Israël had verricht. Er was gewoon een hele generatie van mannen en vrouwen. En die hadden God, je zou kunnen zeggen, live aan het werk gezien. Die waren vertrouwd geraakt met God. Die waren vertrouwd geraakt met het leven met God. Met het leven met zijn woord. Een hele generatie. En voor hun was het ook minder moeilijk uiteindelijk. Omdat ze God ook kenden. Om ook dicht bij God te blijven. En ook dicht bij zijn woord te blijven. Wat Jozua ook weer eigenlijk had herhaald naar het volk. En ze hoorden Gods stem. En ze hoorden niet alleen. Ze deden ook wat God zei. Want je kunt Gods stem verstaan, dat is één. Maar Gods stem uiteindelijk ook doen en er gehoor aan geven, dat is nog wel stap 2. En daar zit ook in ons leven, ook in mijn leven, soms nog wel een stukje ruimte tussen. Maar zij horen Gods stem en ze deden wat God zei. Een mooie generatie. En tegelijkertijd slaagt die generatie er blijkbaar niet in om hun kinderen, om hun kleinkinderen, te leren wat het is om te leven met God. Ze slagen er blijkbaar niet in om dat geloof in God, om dat wandelen met de Heer over te brengen. Want wat zien we in Richter 2 vers 10, een paar versen verder? Jozua gaat dood. En uiteindelijk ook zijn leeftijdsgenoten overlijden natuurlijk. En dan zien we vers 10, toen ook zijn leeftijdsgenoten, dus de leeftijdsgenoten van Jozua, met hun voorouders waren verenigd, terwijl ze waren overleden, kwam er een volgende generatie die niet vertrouwd was met de Heer en wat hij voor Israël had gedaan. En daar gaat het mis. Een nieuwe generatie die niet vertrouwd is geraakt met de Heer. Daar gaat het onherroepelijk mis. Dat zien we in het hele Bijbelboek Richteren. En je zou kunnen zeggen, je ziet het in één zin verwoord in Richteren 21 vers 25. Iedereen deed wat goed was in eigen ogen. Dat was de tijd van Richteren. Dat was de tijd van een generatie uiteindelijk die niet had geleerd om te leven met God. En op basis van deze teksten in Richteren zei ik er iemand van, ja, maar God heeft ook geen kleinkinderen. God heeft alleen maar kinderen. En het is zo belangrijk om dat in onze oren te knopen. Als je zit als kind of tiener of jongere Ja, het is hartstikke mooi dat je papa en mama geloven in de Heere God. Hè, maar even een beetje, probeer het een beetje zwart-wit te zetten. Jij hebt er verder niks aan. Als het goed is heb je er wel wat aan, want dan leven ze waarschijnlijk ook een heel mooi leven. En ze hebben heel veel vrucht van de geest. We zijn heel geduldig met jou. En dan kun je ook zeggen van ja, jij bent toch christen papa, dus een beetje geduld. Hè, dat staat in de Bijbel. Dus daar kun je af en toe een beetje, kun je wel mee spelen zeg maar als kind of als tiener. Maar uiteindelijk, als kind of als tiener of als jongere, is het belangrijk dat je ook zelf leert wat het is om te leven met God. Dat je zelf gelooft in God en in Jezus. En dat je zelf uiteindelijk ook leert hoe je dan met God kunt leven. Dat kun je niet aan je vader en moeder overlaten. En ook niet aan je opa en oma. Dat zul je uiteindelijk zelf moeten leren. En tegelijkertijd ligt daar dus voor ons ook een taak. En eigenlijk zou je kunnen wel eens een verantwoordelijkheid als ouders, als grootouders. Maar ook als kinderwerkers en tiener- en jongewerkers en grote broers en zussen in deze gemeente. Man, het is wel aan ons om uiteindelijk onze kinderen en de kinderen die ook aan de gemeente zijn toevertrouwd en de jongeren. Ja, om ze te leren wat het is om te wandelen met God. Wat het leren om te is om uiteindelijk zijn stem te leren verstaan. Waar we natuurlijk zelf ook nog in te leren hebben. Maar het is een grote verantwoordelijkheid. En het is voor mij een diep verlangen dat we erin slagen. Persoonlijk in onze gezinnen, maar ook in de gemeente. Dat we erin slagen om onze kinderen en tieners uiteindelijk echt kunnen voorleven, kunnen leren, kunnen bevestigen in een wandel met de Heer. En daarin is gebed sleutel nummer 1. Want reken maar dat Hanna elke dag gebeden zal hebben voor Samuel. Het was algemeen bekend in Israël dat de zonen van Eli er een zootje van maakten. Dat ze eigenlijk heel grof bezig waren rondom de tempel van de Heer. Dat ze alleen maar voor eigen gewin daar zaten. Allerlei gebied, verschrikkelijk. Ze verontreinigden gewoon de tempel. En Hanna wist dat, want iedereen wist dat. En reken maar, dat als je een zoon hebt ontvangen van de Heer. En als je hem uiteindelijk op 3-jarige leeftijd hebt toevertrouwd aan het gezin waarin diezelfde zonen leven. Reken maar, dat Hanna elke dag gebeden zal hebben voor bescherming. Reken maar dat ze elke dag gebeden zal hebben dat Samuel uiteindelijk het zicht zou houden door het werk van de Heilige Geest in wat goed is en in wat kwaad is. En dat hij niet alleen dat onderscheid goed zou kunnen zien, maar dat hij ook de kracht zou krijgen om elke keer opnieuw te kiezen voor het goede. En daar kunnen we zoveel van leren. Want ook wij leven, zou je kunnen zeggen, in een maatschappij waar eigenlijk een beetje iedereen doet wat goed is in eigen ogen. En we zitten in een maatschappij waar onze kinderen en de tieners het af en toe hartstikke ingewikkeld hebben. Er komt zoveel op jullie af als kinderen en tieners. Op school, op internet, in je vriendengroepen. Het is zo ingewikkeld om, en dat snap ik heel goed, om altijd maar weer de goede keuzes te maken. Om altijd maar weer te durven kiezen en te willen kiezen voor het goede. Voor God. En we willen jullie daarin helpen. En de eerste verantwoordelijkheid die we hebben is bidden. Bidden voor onze kinderen. Dat ze elke keer opnieuw het onderscheid zullen hebben. Zullen krijgen van God. Om te zien wat is goed en wat is kwaad. En dat iedereen het onderscheid ziet, maar dat ze ook het verlangen krijgen. Dat ze ook de kracht krijgen van de geest. Om elke keer opnieuw te kiezen voor het goede. En daar waar het een keer misgaat. Waar ze een keer een foute keuze maken. Dat ze ook leren dat ze altijd bij ons terug kunnen komen als ouders. En dat ze altijd terug mogen komen bij het vaderhart van God. Zo belangrijk, zo'n grote les uit het leven van Hanna. God heeft geen kleinkinderen, hij heeft alleen kinderen. En als kinderen en tieners, ja, denk ik, prachtige les vanuit het leven van Samuel. Want wat in het leven van Samuel gebeurt, kan ook in jouw leven gebeuren. He, Samuel is 1 jaar of 12, als God tot hem spreekt. En een hele belangrijke les eruit is, je bent nooit echt. Onthoud dat heel goed. Als je als kind zit en je wil zeggen, ik wil 1 zinnetje onthouden uit de preek. Deze, let op. Je bent nooit te jong om de stem van God te kunnen verstaan. Nooit. Laat niemand tegen jou zeggen van, daar ben je niet groot genoeg voor. Je bent nooit te jong om de stem van God te kunnen verstaan. En je bent er ook nooit te oud voor, hè, als troost en bevestiging voor de ouderen. Maar je bent nooit te jong. Het is een heel bijzonder moment voor Samuel. God gaat spreken. voor het eerst in zijn leven, maar eigenlijk voor het eerst in zijn lange tijd in het land, gaat God spreken. En tegen wie spreekt hij? Niet tegen de dominee, niet tegen de profeet of de priester. Hij spreekt tegen een jongen van 12. Ja, en dan verwacht je natuurlijk wel wat ook als Samuel zijn. Of wat zal het voor prachtige boodschap zijn? Maar het is geen prachtige boodschap die God uiteindelijk spreekt. En dat kan soms zo zijn. Ook als God tot jou spreekt, of tot mij spreekt, of via jou spreekt, of via mij spreekt. Ja, soms is een boodschap geen leuke boodschap. Maar het is wel nodig dat die gezegd wordt. He, dan is Gods stem verstaan deel 1, maar ernaar handelen is deel 2. En Samuel als 12-jarige puber, uiteindelijk aan Eli, die hem altijd goed heeft behandeld, gaan vertellen dat God helemaal niet blij is met wat die zonen van Eli allemaal hebben gedaan. En dat God ook niet blij is dat Eli niet heeft ingegrepen. Dat Eli het altijd maar door de vingers heeft gezien. En uiteindelijk zie je ook dat Eli accepteert dat als een woord van de Heer. Want hij weet ook wel dat hij fout zit met betrekking tot zijn zoon. En eigenlijk begint hier die bediening van profeet, van boodschappen van God, van Samuel. En hij blijft zijn hele leven lang profeet. En het is niet de eerste moeilijke boodschap die hij moet brengen. Maar de eerste boodschap was geen mooie boodschap. Het was een ingewikkelde boodschap. En gelukkig, het zijn niet altijd alleen maar moeilijke boodschappen die de Heer heeft. Zeker niet. De Heer heeft heel veel mooie boodschappen door te geven. De Heer, als ik nadenk over alle keren dat de Heer gesproken heeft, dan is heel veel daarvan heel mooi, heel bevestigend, heel liefdevol, heel richtinggevend, wat ook nodig is soms. En toen ik zo over de jonge Samuel nadacht, het spreken van God in zijn leven, ja, toen moest ik ook eigenlijk meteen denken aan een bijzondere gebeurtenis in ons eigen gezin. Dat is een jaar of 6 geleden. En we waren als gezin op zondagochtend op weg naar Leeuwarden, waar ik die ochtend zou spreken. En uiteindelijk ging Claudia ook nog voor mij bidden in de auto. En ze bad onder andere om een krachtige zalving van de Heilige Geest. Dat is toch heerlijk als je een vrouw hebt die dat gewoon voor je bidt. Terwijl je nog uiteindelijk het podium op moet. En David, onze zoon, was 4 jaar oud. We hebben het echt nog even nagezocht gisteren. Wat was precies de situatie? Om het ook goed weer te geven, maar ook even weer terug te halen. David was 4 jaar oud. En Claudia bad nog een paar dingen en toen zei ze amen. En eigenlijk meteen begon David te praten. Van ja, ik weet dat het eigenlijk niet mag, maar ik had stiekem mijn ogen een heel klein beetje open. En toen mama aan het bidden was, toen zag ik een kruikje olie boven het hoofd van papa. En die olie ging zo over zijn hoofd. Ja, wow. Maar hoezo weet je dat het olie was? Nou, het was geel. En olie is geel. Dus het was een kruikje olie wat gegoten werd over het hoofd van papa. Een jongetje van 4. Die uiteindelijk een beeld krijgt. Dat terwijl zijn moeder bidt om een krachtige zalving van de Heilige Geest. En je weet dat olie uiteindelijk zeg maar een beeld is van de Heilige Geest in de Bijbel. Dat een jongetje van 4. Die nergens om vraagt bij wijze van spreken op dat moment. Die alleen maar trouw een beetje meebidt. Een beeld van God ontvangt. En we hebben het er nog vaak over met hem. En hij heeft het zelf als gedenksteen in zijn leven. Dat God hem dat liet zien. Een jochie van 4. Die verder nog helemaal van niks wist. Die uiteindelijk iets ontvangt van God. En daar zijn vader mee kan bemoedigen. Want ja. Je kunt je voorstellen dat ik redelijk vrijmoedig het podium op ging. Die ochtend. En dat volgens mij had ik inderdaad een ingewikkelde oproep. Als het is een pittige boodschap of zo, een soort van. Of een zwart-wit boodschap. Maar dan voel ik de vermoedigheid om hem uiteindelijk te brengen. Het is een jochie van 4. God spreekt tot jongetjes van 4 en meisjes van 4. God spreekt tot jongetjes en meisjes van 14. En alles wat ertussen zit. Ik sprak hier nog even over met Mark afgelopen week. En dan zei ik, ja, vorige week hadden we sportkampen van AYA. En daar hadden we ook één dienst op een avond waar het ging over het luisteren naar de stem van God. En dat hebben we gedaan. En we hebben ook echt de jongeren, de tieners uitgedaagd om stil te worden. Om gewoon 10 minuten te nemen en met 3 vragen gewoon naar God te gaan. Een papier, pen en schrijf maar op wat je denkt te ontvangen. En ik had het voorrecht dat ik het papier mocht lezen van een van die tieners. Een tiener van 14 hier uit de VBG. En het raakte me. Omdat je ziet dat wat hij heeft opgeschreven, dat het niet zijn eigen woorden zijn geweest. Het raakte me dat een tiener van 14 open staat voor de stem van de Heer. En uiteindelijk daarin wordt bevestigd in zijn talenten. Wordt bevestigd in wie hij mag zijn als kind van God. En tegelijkertijd wordt geroepen. Om ook over God te vertellen. En misschien uiteindelijk wel over landsgrenzen heen. God spreekt tot jochies van 4. God spreekt tot tieners van 14. God spreekt tot mensen van 84. God spreekt. En God wil ook zo graag spreken in jouw leven en in mijn leven. En dat hebben we afgelopen seizoen ook zo duidelijk mogen ervaren. Ik bedoel, hier in de gemeente, in het huis van gebed. Waar we ook zo'n verlangen hadden om niet alleen veel te spreken, maar vooral ook om stil te zijn. En wat is het een ruimte geweest waar veel mensen veel in de stilte zijn geweest. En wat hebben we daar, gemeentebreed, ook in de 1000 uren van gebed, die uiteindelijk wel bijna, denk ik, 3000 uren van gebed werden. Wat hebben we daarin ervaren? Dat God er is. Dat bovenal heel vaak zijn vrede alleen maar tastbaar voelbaar was op het moment dat je de deur binnenging. En dat God spreekt in de stilte. Dat God zoveel heeft gesproken. En dat is ook de houding, dat is eigenlijk ook de flow waarmee we dat nieuwe seizoen in willen gaan. Hoe het daar ging, hoe we zo bezig waren eigenlijk met het ook willen luisteren naar God. Het willen tijd apart willen zetten. En soms is een aparte ruimte dan ook zo geschikt, los van alle afleidingen thuis. Hier een ruimte waar het alleen maar draait om de zaken van God. En het is het heerlijk dat 1 september over een week het huis van gebed ook weer open gaat. En het ook echt nu 24/7 open zal zijn. Nooit meer een belemmering, nooit meer een reden om niet te kunnen. Dag en nacht kun je er terecht. En laten we ook alsjeblieft gebruik maken van die ruimte, van die mogelijkheid om tijd apart te zetten, maar ook in een ruimte te zijn. Ja, waar je ook bijna als van nature, als van geestelijke, bezig bent met de zaken van God. En blijkbaar, zo werkt dat in veel van onze levens, ook in mijn leven, het ook makkelijker is voor God om te kunnen doordringen. En het soms ook blijkbaar makkelijker is om zijn stem daarin te kunnen verstaan. Dus laten we ook daar gebruik van maken. En ik sluit af, eigenlijk in de context van dit hele verhaal, met een prachtig gedicht over de jonge Samuel. En er was een andere jonge jongen die dit gedicht voor het eerst hoorde op de basisschool. En die helemaal ontroerd raakte door het horen van dat gedicht. En zich afvroeg aan de juf op de basisschool, maar spreekt God nog steeds tot kleine jongens? Ja, God spreekt nog steeds tot kleine jongens. God sprak in het leven op dat moment van degene die het gedicht hoorde. Dat was Bill Hybels. Bill Hybels werd uiteindelijk pastor van Willow Creek. En is dat zo ongelooflijk grote zegen geweest met zijn kerk voor de mensen die er kwamen. Maar uiteindelijk ook wereldwijd tot dan hier in de VBG toe. Mogen we delen in de zegen die zijn leven heeft. Mogen we leren van hem. Maar het begon bij hem. Bij dit ene kleine gedicht over de jonge Samuel. Uiteraard vertaald, of uiteraard in dit geval vertaald naar het Nederlands. Ach, geef mij Samuels gehoor. O Heer, een luisterend oor. Dat leeft en met liefde hoort. Iedere fluistering van uw woord. Net als hij, ten allen tijde bereid. Tot gehoorzaamheid aan u. Amen. Gaan we bidden. Daarna zingen we een lied. Wat ook echt gaat over de jonge Samuel. Over het willen luisteren naar Gods stem. En na dat lied zullen we ook gewoon de tijd nemen om te luisteren. Om stil te zijn. Het kan hartstikke ingewikkeld zijn. Je kunt misschien afgeleid raken of nu al bijna een paniekreactie krijgen. Van moet ik 5 minuten stil zijn en gebeurt er niks? Klopt, gebeurt niks. Zeg maar, wij gaan niks doen. Wij zitten allemaal ook gewoon, we zijn stil. Dan gaan we gewoon Heer vragen, Heer wilt u spreken? En als de volgende sheet even mag. Je kunt het ook even gebruiken als reflectiemoment voor jezelf. Reflectie op Samuel. Reflectie op Eli of Hanna. Ben je kind of jongere? En dan is het de reflectie, is het jouw verlangen? Is het jouw verlangen dat je net als Samuel mag leren om Gods stem te verstaan als hij je naam roept? En er ook naar te handelen. Natuurlijk zijn er ook nog heel veel volwassenen die misschien wel juist met deze vraag bezig zouden kunnen zijn. Maar als volwassene of als ouder, en het kan ook zijn dat je zelf geen kinderen hebt, maar dat je wel geestelijk ouder kunt zijn, ook voor kinderen in deze gemeente. Of buiten deze gemeente. Maar is het jouw verlangen om actief en preventief voor je kinderen te bidden, te strijden en ze ook te leren wat het is om te leven met God en om zijn stem te leren verstaan? Het zijn reflectievragen. En daarbij ook kun je zeggen, maar je kunt zeggen van nou, dat is op dit moment niet relevant voor mij. Ik richt me in die 5 minuten gewoon op die laatste vraag. Gewoon dat je zegt, Heer, hier ben ik. En wat wilt u op dit moment tot mij zeggen? Laat het daar gewoon een aantal minuten voor nemen. Er speelt zachtjes wat muziek op de achtergrond. En ik sluit dat uiteindelijk wel weer af met gebed. Dus laten we ook dat moment straks nu in gebed brengen. Vader in de hemel, ik dank u. Ik dank u, Heer, dat u een sprekende God bent. U bent. Dat is uw naam. Dat is uw wezen. U bent er altijd. Hoe we ons ook voelen, wat de omstandigheden ook zijn, u bent er. En u verlangt ernaar om in alle omstandigheden van ons leven, in periodes van diepe vreugde en overwinning, maar ook in periodes van verdriet of van strijd of van ingewikkeldheid of van half afdwalen van u, van lauwheid. U verlangt er altijd naar om te mogen spreken in ons leven. Door uw woord, door andere mensen heen, in de stilte, door gedachten, door dromen, door visioenen, door omstandigheden in ons leven. U bent een sprekende God. Heer, dat beleiden we, dat geloven. Ik dank ook voor dat we dat mogen ervaren, ook in ons eigen leven. Heer, maar er zijn nog zoveel mensen, ik geloof ook onder ons vanochtend, die het eigenlijk niet of nauwelijks kennen. En ik bid dat u hen ook vanochtend aan hen laat kennen als een sprekende God. Dat als we straks ook de tijd nemen om stil te zijn voor u. Heer, spreek. Uw gemeente luistert. Spreek, Heer. We willen luisteren. En we willen doen wat u zegt. En ik bid dat u ieder van ons geeft. Ieder van ons. Wat we op dit moment ook nodig hebben. Aan uw spreken in ons leven. In Jezus' naam. Amen.